goedemorgen. Fijn om jullie allemaal weer te zien. Vanmorgen laat ons licht ook wat extra op de jeugd, op de jongeren schijnen. Zo aan het start van het nieuwe seizoen, eind van de vakantie. Ik was van de week in de examenklas van mijn zoon. Het was een gezamenlijke bijeenkomst op school. En dan zit je tussen al dat gekrioel en al die jonge gasten. En toen dacht ik van, je moet best wel sterk in je schoenen staan, zeggen we dan. Om gewoon je geloof te kunnen beleven. Zelf om een christelijke school. Als je dan even de sfeer opsnuift. En ik dacht, eigenlijk is de verkeerde uitspraak sterk in je schoenen staan. Want dan hangt het af van je karakter. Maar je moet gewoon echt overtuigd zijn van je principes en waar je in gelooft. En dan is het mogelijk om je licht te laten schijnen. Dus ook in de aanloop daarnaartoe bemoedigde mij wat weer deze dienst voor iedereen. Maar bijzonder ook voor de jeugd en de jongeren. En soms beleef je in het leven een dag of een gebeurtenis of een moment wat je hele leven bijblijft. Mijlpalen in het leven. Want als je je ogen sluit en je filmt even je leven terug, dat je die momenten weer herinnert. Je kan ze weer voor de geest halen. En dat kunnen hele moeilijke momenten zijn die je hebt meegemaakt. Ik denk dat de mensen die gisteren in Nieuw-Beiland waren en die truc van die dijk zagen rijden, die dag nooit meer zullen vergeten. Een life-changing moment. Ik weet niet of jullie het nieuws gevolgd hebben, maar meerdere doden. Dat een vrachtwagen door een groep mensen heen. Ben ik goed te verstaan? Ja? Nee. Zo? Ja? Doordat een vrachtwagen door een buurtfeest heen reed. Nou, vreselijke gebeurtenis. Maar het kunnen ook hele mooie gebeurtenissen zijn die levensbetekenend zijn. Die indruk op je hebben gemaakt. Ik weet nog dat ik ging solliciteren de eerste keer als mannetje van 22 jaar. Ik voor zo'n kantoorklerkbaan, zei Arie net. Strak in pak. En ik weet het nog dat ik 20 jaar geleden dat bedrijf binnenliep. En waardoor mijn leven veranderde en ik werd uiteindelijk aangenomen daar. Vanmorgen gaan we ook kijken naar een man die zo'n moment meemaakte. Die zo'n dag meemaakte in zijn leven van, als hij terugkijkt, zegt, toen gebeurde er echt iets. En het volgt op de geschiedenis die Judith net heeft behandeld met de kinderen. We pakken Matthäus erbij, Matthäus 9. Levi. Matthäus betekent geschenk van God, geschenk van Jehovah. En Levi betekent de aanhankelijke. Het staat in drie evangeliën, maar we lezen vanmorgen Matthäus 9, van 9 tot 13. Een klein stukje. Dus Jezus heeft deze man genezen. Hij heeft zijn zonde vergeven en hij gaat verder. En dan komen we bij vers 9 van hoofdstuk 9 van Matthäus. En Jezus ging vandaar verder. En zag iemand in het tolhuis zitten die Matthäus heette, Levi. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matthäus aanlag. Zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden zij tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Maar Jezus die dat hoorde, zei tegen hen, die gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Levi, Matthäus, overbekende geschiedenis. Hij is waarschijnlijk of wellicht gewoon 's ochtends opgestart, zoals elke andere dag. Hij heeft zich opgefrist, aangekleed en hij is naar zijn werk gegaan. Een tolhuis lezen we hier. Ik heb een beetje onderzoek gedaan en het was vaak zo dat het woonhuis en de plek waar ze werkte, het tolhuis, één waren. Of in ieder geval dicht bij elkaar in de buurt lagen. En hij is klaar voor zijn werk. Hij zit in zijn tolhuis. En ik zie dat zo voor me dat die stapeltjes geld, klinkende munten voor hem op tafel staan. Geen pinautomaat in die dagen. Geen bitcoins, geen crypto's. Geen papiergeld, denk ik niet, maar gewoon shekels. Gewoon harde munten waar je in kan bijten. En dan weet je, ze zijn echt. En ik zie ze zo op die tafel staan. En elke keer passeert er iemand langs dat tolhuis, want dat ligt langs een belangrijke weg. En die moet betalen voor het passeren, maar ook voor goederen, voor vis of voor andere dingen. Een gehaat beroep, maar wel een heel winstgevend beroep. En of die nou echt gelukkig is geweest, dat weten we niet. Wellicht heeft hij zich niet zoveel aangetrokken van wat de Joden, de omgeving van hem vond. Daar zeg ik zo nog iets over. Maar hij heeft werk en hij heeft het goed, want hij heeft een groot huis, lezen we ook in de andere evangeliën. En hij heeft geld voor een grote maaltijd. Dus hij heeft win mee, zou je kunnen zeggen. Win mee. En dan komt dat moment. Dan komt die dag in het leven van Levi. Het leven van Matthäus. Dat alles op zijn kop gaat. Er komt iemand zijn kantoor binnen. En het wordt nooit meer zoals het was. Een life-changing gebeurtenis. En we weten dat deze man Jezus is. En hij stelt zich niet voor, lezen we. Maar hij loopt naar binnen. Hij stelt hem ook geen vraag. Maar hij geeft eigenlijk een bevel. Volg mij. Twee woordjes. Jacques heeft vorige week gesproken over de... Wie weet het nog? De mier. En hij begon ook zijn boodschap met... Die korte woordjes zijn vaak heel belangrijk. Kom en ga. Nou, hier hebben we weer zo'n woord. Volg mij. En Jezus zegt niet zomaar iets. Jezus zegt niet tegen Levi, loop een dagje met mij mee. En als het je bevalt, kan je kiezen of je mijn volgeling wil worden. Hij zegt ook niet, kom een paar maandjes in mijn team, loop stage. En dan kan je ook nog kijken of je voor een baan solliciteert. Nee, Jezus zegt, voeg jouw leven in mijn leven. Laat jouw leven oplossen in dat van mij. Ga doen wat ik ga doen. En laat alles achter. Word mijn discipel. En Levi reageert positief. Hij ziet het hier in vers 9. Hij stond op en hij volgde hem. Levi, waar ben je mee bezig? Ben je goed bij je hoofd, zouden wij in deze tijd zeggen. Je bent rijk. Die muntjes staan voor jou op tafel. Je hebt je broodwinning. Je hebt een groot huis. Je hebt het naar je zin, hè? Misschien vind je dat niet fijn dat je volksgenoten jou uitspugen. Jacques heeft vorige week gesproken over de mier. En als wij een mier zien en die bevalt ons niet, dan zetten we onze voet erop of we gaan hem bestrijden. Nou, zo waren de tollenaars voor de Joden. Als ze hem zagen en ze passeerden, dan spogen ze op de grond. Nou, dat daar gelaten. Maar Levi, weet je wat je op het spel zet? Als je positief op deze vraag reageert. Dan ga je met zo'n onbetekenende rabbi mee. Er waren heel veel rabbis in die dagen. Die hadden hun volgelingen, hun discipelen. En dan er komt zo iemand jouw kantoor inlopen en die zegt, laat de boel, verkoop het, doe het weg. En kom achter mij aan. Word wakker, Levi. Maar nee, Levi, Matthäus, kiest om op te staan. En er staat in het Lucas-evangelie, alles achter zich te laten. En hem te volgen. Waarom deed Levi dat? Waarom ging Levi deze rabbi, deze Jezus volgen? En de boodschap voor vanmorgen is, specifiek voor de jongeren, de jeugd, maar voor iedereen, waarom volg jij hem nog niet? Want die twee vragen gaan bij elkaar komen vanmorgen. Levi maakte die keus, maar waarom deed hij dat? En waarom doe je dat wellicht nu nog niet? Waarom zet hij heel zijn carrière op het spel? Want hij kon niet meer terug naar de Joden. Hij was veracht. Hij kon niet meer terug naar zijn beroepsgroep. Hij kon alleen maar, in dit geval, deze man gaan volgen. En hopen dat het goed zou uitpakken. Deze Jezus van Nazareth. Deze eenvoudige timmerman. Deze zoon van Jozef. Nog even een zijspoortje. Er waren heel veel mensen die de Heer Jezus in die dagen volgde. Die liep achter hem aan. Daar had Jezus niet tegen hen gezegd, volg mij. Maar die hadden Jezus nodig. Omdat ze kreupel waren. Of dat ze blind waren. Of dat ze in de problemen zaten. Maar Levi zat niet in de problemen. Toch? Ik lees er niet van. Levi was niet ziek. Leven was niet blind. Leven was goed bij zijn verstand. Hij had een goed draaiende business. En toch gaat hij op die vraag in. Levi ligt niet in de goot. Nou, wat is het geheim? Waarom deed Levi dat? En ik ga met jullie 800 jaar terug. In de tijd. Ik ga naar Jesaja met jullie. Om over die vraag na te denken. Jongeren, om met jullie over deze vraag na te denken. Misschien kan je het opzoeken. Jesaja 40. Ik ga het hele hoofdstuk lezen, met jullie doornemen. Ik kan niet heel de context vertellen. Maar het is een bemoedigende boodschap van Jesaja. Die met een, als het ware met een verrekijker vooruitkijkt. Die de ballingschap ziet komen van het volk Israël. En die alvast, zou je zeggen, profeteert wat zij dan nodig hebben. Jesaja 40. Ik lees eerst 1 tot 11. Het zijn eigenlijk twee delen. 1 tot 11 en dan 11 tot 31. Het is een indringende oproep van God via Jesaja naar het volk. En hij begint deze boodschap. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe. Dat haar strijd vervuld is, vers 2. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Dit is een profetie over de komst van Johannes de Doper. Die als heraut de boodschap van het evangelie ging vertellen. En zo de weg voor de Heer Jezus plaveide. En het zou goed kunnen, dan weer even het verband met Levi. Dat Levi de boodschap via Johannes de Doper al gehoord heeft. Want ik zal ook aantonen dat Levi al van de Heer Jezus heeft gehoord. Het is niet zomaar dat hij daar ja zegt en in het diepe springt en eigenlijk niet weet waar hij terechtkomt. De profetie over het werk van Johannes de Doper. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is zal recht worden, wat rotsachtig is zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heer heeft gesproken. Een stem zegt roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vrees is als gras. En al zijn goede tierheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heer erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. De kwetsbaarheid van het leven. De mensen waar Jesaja over profeteert, zijn als gras. Maar één ding blijft bestaan. Het woord van God bestaat voor eeuwig. Hij gaat verder met zijn bemoedigende oproep. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van de goede boodschap. Verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van de goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Roep het uit, zegt hij. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere. Met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Een oproep met het volk in ballingschap, in de nood, in de moeite. Laat de moed niet zakken. Er gaat een tijd komen dat God Jeruzalem, Sion, Israël gaat verhogen. En dat zal gebeuren door de Heere, Heere. Zie uw God. En dan gaat Jesaja in het volgende gedeelte van vers 12 eigenlijk aantonen, wie is dan die God? Hij doet er alles aan. God doet er alles aan. Om Israël te overtuigen, dit ben ik. En dat wil hij vanmorgen ook aan ons openbaren. Hij gaat verder in vers 12 en hij zegt, wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Al die miljoenen liters, miljarden liters water in de holte van zijn hand. Of van de hemel met een span. Ik heb dat even opgezocht, ik wist het niet. Dat is de afstand tussen je pink en je duim. Met een gestrekte arm, tussen je pink en je duim. De hemel opgemeten. Nou, ik weet niet of je zo naar de hemel hebt gestaan, maar het past er bij mij niet in. Maar God wel. Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat. Of de bergen gewogen in een wagen of een weegschaal. Of de heuvels op een weegschaal. Het is gewogen wat het gewicht is van die massieve bergen en heuvels. Wie heeft de geest van de Heere gepeld? Dus Wie heeft echt kunnen doorgronden wat hij denkt? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Onze koning, onze premier heeft heel veel adviseurs om zich heen. Maar wie is de adviseur van de Heere God geweest? Ja, niemand. En met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven? Hem het pad van het recht zou leren? Hem kennis bij zou brengen? Of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Dat is God. En dan even hoe God naar deze wereld kijkt. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Niks. Het is wel iets voor God, maar het is als niks. Vergeleken met wie hij is, is het klein en nietig. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandhof. Er is eigenlijk niet genoeg op deze aarde om te offeren aan God, omdat hij zo groot en zo heerlijk is. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God nou willen vergelijken, Israël, broeder, zuster, jongeren? Op welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Vakman giet het beeld. De edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vaardigen dat niet wankelt. Zo deed Israël dat in die dagen. Oh, je wil een afbeelding maken van God. En dat ga je dan aanbidden. En dat is dan gelijk als God. Dus dit is eigenlijk een cynische, spottende passage van Jesaja. Die zegt van ja, kijk, zo doen wij het. Terwijl hij zo groot is, gaan wij proberen toch iets te maken wat op hem lijkt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het niet vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ze zijn niet gezaaid. Ja, een afgehouwen stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen zij verdorren. En een storm neemt hen weg als stoppels. Hij weer die kwetsbaarheid en die nietigheid van de mens. Vers 25. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog. En zie uw God, hè. Zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die een leger voltallig tevoorschijn brengt. De sterren. Roep ze allebei namen. 2 biljoen sterrenstelsels. Keer zoveel miljard sterren. Ze hebben allemaal namen. Door zijn grote vermogen, zijn sterke kracht, er ontbreekt er niet één. Jesaja doet verwoede pogingen om het volk te overtuigen. Dit is uw God. Vertrouw op hem. Dit, lieve vrienden, of iets hiervan, heeft Levi beseft. Toen deze God daar zijn kantoor in kwam lopen. Er komt niet zomaar een rabbi binnenlopen. Die hem iets op de mouw spelt en die misschien uit is op zijn geld. Er komt niet een timmerman van Nazareth binnenlopen. Wat hij feitelijk wel was. Maar dit is de God van Jesaja. De God van het Oude Testament. Kom daar in levende lijven dat tolhuis binnenlopen van Levi. Dat is een indrukwekkende gedachte. Deze man, deze rabbi, deze Jezus waar we net over lazen, Matthäus 9, is God. Is Gods zoon. Deze man, die heeft gedaan wat Jesaja zegt. Die heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten. Die heeft de hemelen in zijn hand gehad. Die heeft het stof verzameld. Die weet hoeveel de bergen wegen. Die heeft de geest van God gepeild. Hij is het zelf. Hij heeft die kleine aarde met alles wat erop is gemaakt. En hij is niet van deze aarde. De hemel is te groot om hem te bevatten, zegt Salomo. En hij spant de hemel uit. Hij schiep die sterren. Deze man, deze zoon van God, waar het hier over gaat, komt daar het kantoor van Levi in. Die man die met niemand te vergelijken is, die niemand kan evenaren, komt bij Levi binnen. En Levi heeft iets van deze heerlijkheid gezien. Het is hem bekendgemaakt. En daardoor is niets meer in de wereld zoveel waard dat hij deze man laat lopen. Dat kwartje is gevallen bij Levi. Dat heeft hij gezien. Zijn stapels met munten op zijn bureau verbleken bij het zien van de Zoon van God. Het was helder geworden. Vlees en bloed hadden hem dit niet geopenbaard. Maar de Vader in de hemel. De schellen vielen van de ogen van Levi af. En hij zag, dit is niet zomaar iemand. Maar dit is de Zoon van God. Alles wat over hem gezegd is, geprofeteerd is. Wat ik wellicht gehoord heb van al die mensen die mijn tolhuis passeerden. Het is waar. En als hij mij dan persoonlijk roept, waarom zou ik dan blijven zitten? Dat is het geheim. Levi zag niet meer zichzelf. Hij zag niet meer zijn geld. Hij dacht niet meer na over zijn reputatie. Hij dacht niet meer na over zijn naam. Hij dacht niet meer na, wat zouden mijn vrienden van me gaan zeggen? Hij dacht niet meer aan zijn zonde. Maar hij zag één man, de Zoon van God. En daar ging hij achteraan. Daarvan wist hij, die moet ik hebben. Daar wil ik mijn leven voor geven. En de rest kan me allemaal gestolen worden. Zo'n indrukwekkende gedachte. Dat in deze geschiedenis van Jesaja staat dat de volken niks voor hem zijn. Als niks voor hem. Zo groot, zo heilig, zo machtig is God. In één woord schept hij het hele heelal. Onderhoudt hij alle dingen. Roept hij al die biljoenen sterrenstelsels tot aanzijn. Die God. En deze God komt als mens dat huis binnen. Deze goddeloze, corrupte, verachtelijke plek. Want dat was het tolhuis. Daar ging de Jood niet naar binnen. Misschien gooide die zijn geld wel daar naartoe. De religieuze elite moest er ook niks van hebben. Hier komt hij binnen. Deze God. Moet je eens voorstellen. Ik heb echt gehuild in de voorbereiding toen ik dit weer zag. Dat is God, dat is Jezus. Vol liefde gaat hij dat tolhuis daar binnen en haalt deze man uit zijn corrupte leventje. En hij overtuigt hem, ik ben het. Volg mij, de man van smarten, maar ook de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Levi, volg mij. Zo klein maakt God zich. Zo nederig. Zo laag daalt hij af. Om mensen te zoeken die verloren zijn. In zijn eigen volmaakte schepping. Ging hij daar dat vuile werk doen. Terwijl hij ook had kunnen zeggen, weg ermee, ik stop ermee. Wij, in het klein zouden wij dit al niet kunnen. Als jij weet dat iemand jouw bedrijf aan het kapotmaken is. Dan schop je hem eruit. En dan fix je de boel. Toch? Wegwezen met mensen die niet doen wat wij graag willen en je bedrijf kapot maken. Maar dat is eigenlijk nog maar een heel klein vergelijk met dit. De mens die God heeft gemaakt was bedoeld voor zijn eer, voor zijn glorie. Dat doet de mens niet. En wat doet God? Hij schopt die mens niet weg. Hij offert zijn zoon om die aarde binnen te gaan. En om te redden wat verloren is. Ook jouw jongeren, om te redden wat verloren is. Hij zoekt je op in je tolhuis. Om er een tempel van te maken. Want dat gebeurde er. Het tolhuis van Levi werd een tempel. De God die Jesaja beschrijft en die hier binnenloopt, de Zoon van God, zijn dezelfde. Ik haalde het vroeger vaak uit elkaar. Ja, dat is God en dit is Jezus. Maar ze zijn één, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat over God de Vader wordt gezegd, geldt ook voor de Zoon en ook voor de Heilige Geest. Als dit jullie vanmorgen mag voorhouden, iedereen, maar in het bijzonder ook de jongeren op Urk. Waarom volg je hem dan nog niet? Als dat waar is wat ik zeg, en dat geloven we, dat beleiden we hier. Waarom volg je hem dan nog niet? Dat is een goede vraag om je vanmorgen te stellen. Of misschien volg je hem halfslachtig. Ik geloof dat velen van jullie niet ongeïnteresseerd zijn, meedoen. Christen zijn, zeg je dan tegen iemand die vraagt naar je achtergrond. Maar volg je hem ook met heel je hart? Heb je gedaan wat Matthäus, wat Levi deed? Opstaan, achterlaten en hem volgen. Dat is wat Lucas zegt. Opstaan, achterlaten en hem volgen. Bekering. Als je dat nog niet gedaan hebt, heb je geen goed beeld van God. Want Jesaja heeft aangetoond dat dit God is. Zie uw God. Dit ben ik. En diezelfde God probeert jou als het ware wanhopig te overtuigen. Dit ben ik. Dan zijn er nog andere zaken die groter zijn, belangrijker voor je zijn dan het dienen van de Heer. En die jou verblinden, die jou vasthouden, die jou weer op de aarde houden, die jou twijfels geven, waardoor je hem niet volgt. En Jesaja, God, ik roep je toe, zie jouw God. En Jesaja vraagt dat ook aan het volk. We gaan nog even een klein stukje verder. We zijn gestopt bij vers 26, als je het nog voor je hebt. Jesaja zit ook met deze vraag. Hij begint ook met waarom, vers 27. Waarom zeg je dan in je hart, waarom zegt u dan Jacob en spreekt u Israël, mijn wegen zijn voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Vers 27, Jesaja 40. Eigenlijk zijn dat twee dingen wat ze zeggen, God bestaat niet en God heeft geen invloed op mijn leven. God gaat aan mij voorbij, hij heeft geen betekenis, geen bemoeienis, geen verbintenis met mij. Dat is wat Jesaja zegt tegen het volk. Waarom zeg je dat? Waarom denk je dat? Het kunnen ook zomaar jouw gedachten zijn. Überhaupt bestaat hij wel als ik om me heen kijk, in mijn klas kijk. Misschien wel in je gezin kijk. Waar is God? Teleurgesteld. Misschien heb je al 10 keer gevraagd aan God om iets te doen, Heere God, maar het gebeurt niet. Ik zoek al zo lang. Waarom zoveel ellende? Als de Heere liefde is, waarom laat hij dit of dit dan toe? Vragen die je van God af kunnen houden. Of dat je te slecht of te klein van jezelf denkt. Ja, God ziet mij maar aankomen. Weet je wat ik op mijn kerfstok heb? Weet je wat ik heb gedaan al, wat niemand weet? Ik ga naar God toe. Hij ziet me komen. Te bang, te angstig voor dingen die jou wellicht zijn aangedaan. Ik laat die zaai opnieuw weer even aan het woord. Vers 28 en 29. Dus dit is het antwoord van Jesaja op dit soort vragen die ik nu stel. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en hij wordt niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij wordt niet moe en hij wordt niet mat. En hij komt elke keer weer en elke keer weer een nieuwe poging om Israël te overtuigen. Hij laat ze niet los. Luister naar mij. Jij bent wellicht moe, vermoeid, teleurgesteld, uit het veld geslagen, boos, wat het ook kan zijn. Maar ik word niet moe en mat om toch tegen je te spreken. Kom naar mij toe, volg mij en ik zal het blijven doen. Als wij een uurtje op een deur moeten bonzen, nou ik zou zeggen probeer het niet eens, dan zijn we helemaal uitgeput. Al moet je al een uurtje dit doen. God niet. Die wordt niet moe, die wordt niet mat, om maar te blijven komen met zijn evangelie, ook hier in ons midden. Hij slaapt en sluimert niet, zegt de psalmen, maar wordt ook niet moe en niet afgemat. En God klopt vanmorgen op de deur van je hart, doe voor mij open. En als God daarmee stopt, dan komt dat niet omdat hij te moe is om te kloppen. Of dat God als het ware, eerbiedig gezegd, uitgeput is van, nu zie ik het niet meer zitten. Nee, dan is het zijn rechtvaardigheid. Dan zegt hij, ik heb genoeg besteed aan jouw leven. Ik stop ermee. Maar de deur staat open. Niet moe, niet mat. En dat is wat Levi zag. Hij zegt, deze man moet ik volgen. En of hij dat allemaal zo precies weet, als wij dat vanmorgen lezen. Hij heeft deze man in de ogen gekeken, deze zoon van God. En hij heeft gezegd, deze man wordt niet moe of mat. Die is te vertrouwen. Daar kan ik mijn leven aan toewijden. Want Levi gaf heel zijn leven aan hem. Dat is een risico. Hij heeft niet eerst salarisafspraken met de Heer Jezus gemaakt. Of onder welke voorwaarden mag ik bij u en uw team komen? Het was een sprong in het diepe. Maar hij had hem in de ogen gekeken. En er was geopenbaard in zijn hart. Deze man kan ik blindelings volgen. En dat kan jij ook doen. Want wat zegt God? Vers 29, hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterken van wie geen krachten zijn. Want jongeren zullen moe worden en afgemat. Jongeren zullen zeker struikelen. God weet dat je het niet alleen redt. Je kan het proberen. Maar hij weet dat je moe zal worden van het leven. Al die dingen van het leven gaan je vermoeien, gaan je uitputten. En je kan het een tijdje compenseren door met leuke dingen bezig te zijn. Maar in je kern, in je ziel, word je moe, word je afgemat door het leven. Ik heb het hier wel eens gezegd, zegt Oswald Chambers. Als ik echt nadenk over het leven, gewoon eerlijk. En alle voor- en alle nadelen, alle mooie dingen, alle lelijke dingen op een rijtje zet. Uiteindelijk komt er aan de streep, is het negatief. Word ik wanhopig. Als ik er nadenk over de wereld, als ik nadenk over wat er aan de hand is. En als je daarop alleen maar richt, word je wanhopig. Behalve als je de Zoon kent. Behalve als je gered bent. Dan is er een hoop. Dat is wat hier, wat Jesaja zegt. Dan geeft hij de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Dat is hij. Dus als jij, als u, vers 31, doet wat hier staat. Maar wie de Heere verwachten. Wie hem zoeken. Wie hem aanklampen. Wie in geloof zich toewijden aan hem. Zullen hun kracht vernieuwen. Amen, halleluja. Dat doet hij echt. Geestelijk, op zielsniveau, op psychisch niveau en vaak ook lichamelijk. Niet altijd, maar door de tijd heen geeft hij dan voldoende kracht om te dragen wat hij je geeft. Dat doet hij echt. Dit is niet nep, jongeren. Soms kan het zo ver van je afstaan. Denk je, ja, dat zeggen die ouderen. Maar hij doet het echt. Als jij gaat doen wat Levi deed, dan verandert je leven positief ten goede. Afrondend staat hier nog iets moois. En zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen, niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Levi sloeg ook zijn vleugels uit als een arend. Ik stapte uit zijn comfortzone. Hij liet de schaamte achter zich van wat andere mensen van hem zouden denken. En wat doet hij? Hij gaat een grote maaltijd aanrichten. Ik denk dat dat tolhuis is dichtgegaan. Of misschien was die maaltijd wel aangrenzend aan dat tolhuis. En de boel ontploft daar. Want normaal zitten er wat tollenaars, of misschien is Levi alleen in dat tolhuis, en dan lopen de mensen, die lopen gauw wel door. Maar nu lezen we dat hij een maaltijd aanricht. Hij richt specifieke maaltijd voor hem aan. Dat staat niet hier in Matthäus, maar dat staat in een andere evangelie. En vervolgens komt de hele meute in zijn huis. Dus Jezus, discipelen, maar ook veel tollenaars, maatjes zou je zeggen, beroepsgenoten, en veel zondaren. Levi springt uit de band. Hij stijgt op als een arend. Hij denkt, wegwezen uit mijn eigen leven. Ik wil Jezus volgen en ik zal het laten zien ook. Levi, je zuur verdiende centjes. Die stapeltjes zijn een stukje minder geworden die dag. Op het kantoor van Levi. Zijn tolhuis werd een tempel. En ik kan me zomaar voorstellen, dat is mijn gedachte. Ik weet niet of er een slagboom stond. Maar normaal, als die mensen daar liepen, dan was Levi daar, die klopt het geld uit je zak. Levi zat daar niet meer om dat te doen. Misschien heeft hij expres wel die boom naar beneden gezet, zodat al die mensen in dat huis kwamen. Ik weet niet hoe hij dat heeft gedaan. Maar het huis van Levi verandert. Levi, al die vreemde mensen in je huis, op je mooie tapijten, met de vieze voeten. Maakt me niks meer uit. Maakt me niks meer uit. Ik wil hem dienen, daar zijn voeten zitten. Ik wil wat ik heb ontvangen. Wil ik teruggeven. Hè? Ik denk dat hij ook hetzelfde heeft gezegd wat Zacchaeus zei. Ik ga ze teruggeven. En ik ga wat ik heb verdiend, ga ik in het koninkrijk investeren. Ik wil ze allemaal laten zien. Ik wil al mijn vrienden laten zien wie ik ga dienen. Die God, die hemel en aarde heeft gemaakt. De Zoon. Die wil ik gaan volgen. Die wil ik verdienen. Dit is mijn God. Heeft Levi trots, denk ik, gezegd aan tafel. Kijk eens. Ik begrijp nog niet alles hoor. En ik denk dat hij nog veel groter is dan ik me enigszins vermoed. Maar ik wil hem in het zonnetje zetten. Ik wil hem laten zien. Mij zalig maken, mij redden, mijn heiland. Mijn verlosser. Die mensenzoon wil ik volgen. Niets is te gek. Deze heiland. Waarvan de heilige mond de hemel en de aarde heeft gemaakt. En zijn handen de mens hebben gevormd op de aarde. Die handen maken zich vies in deze corrupte wereld. Om jou en mij op te rapen. En uit ons tolhuis te halen. En daar een tempel van te maken. Ik hoop dat u het ziet vanmorgen. Dat is Jezus. Dat is degene die Levi is gaan volgen. En waarvan zij mochten eten. De religie, de godsdienstige elite moest er niks van hebben. Ze keken naar binnen door het raam. En ze zeiden, wat is Jezus nou weer aan het doen? Maar de Zoon van God wist heel goed wat hij deed. Welk gebaar moet jij maken om die liefde van de Heere God te beantwoorden? Hoe moet jij je vleugels als die arend gaan uitslaan? Hoe kan jij als het ware uit de band springen voor de liefde van de Heer Jezus? Wat zou je weg moeten doen? Dat is een goede vraag. Wat zou je weg moeten doen wat niet tot eer van hem is? Bij Levi is zijn geld, denk ik, naar de achtergrond verdwenen. Of wat moet erbij komen wat goed is? En wat kan je weggeven? Nou, je kan het voor jezelf invullen. Het kan een maaltijd zijn. Maar het kan ook iets anders zijn. Een gebaar, een bewijs. Dat je hem echt werkelijk wil volgen. Zeker op de cultuur, op scholen en vriendengroepen. Kan het zijn dat je een keus moet maken. Dat je zegt, ik ga dit niet meer doen. Ik ga daar niet meer naartoe. Of ik ga juist wel dit of dat doen. Als je dat niet doet, kom je in een moeilijk schemengebied terecht. Ik ken ook gemeentes, niet in Nederland, waar ze zeggen, als je tot levend geloof gekomen bent. Als je zo'n keus gemaakt hebt als Levi. Ga aan 3 mensen vertellen wat God in je leven heeft gedaan, direct. Het helpt je om uit de boot te stappen en te laten zien, ik heb een keus gemaakt. Daar moeten jullie rekening mee houden. En natuurlijk zal er gelach zijn, hè, of je het op deze manier doet, maar het kan ook op een andere manier. Natuurlijk zullen ze je honen, maar maak het uit. Je dient de God van Jesaja 40, die alles in zijn hand heeft. Wat maakt dan een beetje onderbroeken looien uit? Of als ze je in een hoek zetten? Dat kan je toch niks meer schelen? Maar Levi kon er niks meer schelen. Helemaal niks meer. Deze God van hemel en aarde. Is niet karig. Levi is niet karig. Het leven met God is ook niet karig. We mogen uitdelen van wat we ontvangen hebben. En Jacques zei de vorige keer iets over. Als je hier overvloedig voor hem leeft. Zou je ook een overvloedige beloning straks ontvangen. En Levi. Die hier zelf die maaltijd aanrichtte. Daar sluit ik mee af. Hij maakt een maaltijd voor hem. Wie maakt de maaltijd straks voor Levi? De Zoon. En zij zullen komen van oosten, westen, noorden en zuiden. En aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. En Levi ligt al aan. Hij is omgekomen door het zwaard, zeggen de beschrijvers in Ethiopië. Hij ligt al aan. Hij is al thuis. Hij is al binnen. Maar hij heeft geen spijt gehad van die patiëntjes. Die hij maar daar gelaten heeft. Om de Zoon van God te volgen en nu met hem eeuwig daar te zijn. En hij, Levi, maar ook Jesaja, geeft ons aan de start van het nieuwe seizoen deze boodschap mee. Zie uw God. Volg hem. Die God is ons een God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder peil. Ook anno 2022. Ook eind augustus hier in Urk. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons het eeuwig zalig leven. Amen. Ik had nagedacht over een lied. En ik wilde graag het volgende lied zingen. Opwekking 623. Laat het huis gevuld zijn. En even de coupletten. Want ik wil komen met mijn geest. En doorwaai je heel het huis, je tolhuis, misschien nog, of een huis wat weer...